Ralf Moorman is te gast. Hallo Ralf.
Hey Frank.
Hey, begin 2026 zijn in Amerika nieuwe richtlijnen voor de voeding gepresenteerd. Die driehoek, het voedingscentrum heeft ze ook al jarenlang in Nederland. Maar die richtlijnen zijn flink veranderd. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hoe beoordeel jij deze richtlijnen van gezonde voeding en de Amerikaanse voedingsrichtlijnen?
Ja, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Want de voedingsdriehoek die ook in meerdere landen gebruikt wordt, is nu omgedraaid. Waarbij je eigenlijk wat meer in de eiwitrijke bronnen terechtkomt die belangrijker zijn. En de zetmelen, brood en dat soort dingen, die komen wat meer onderaan te staan. Waardoor je naar een eiwitrijke eetpatroon gaat. Want bijvoorbeeld wordt er geadviseerd tussen de 1,2 en 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag te eten. En het voedingscentrum zit op 0,83. Dus je zit een stuk lager. Dus het is eiwitrijker, koolhydraatarmer, het advies. En een van de belangrijkste dingen wat bovenaan die omgekeerde driehoek staat, is eat real food. Dus met andere woorden, om de minimaal bewerkt is aan te raden. En dat is ja, denk ik toch iets waar heel veel autoriteiten, of in ieder geval, die wilden daar juist omheen draaien, om ook de industrie niet te veel in het in de weg te zitten.
Het zet natuurlijk hele de Amerikaanse supermarkt op zijn kop. Want daar heb je de Kellogg's en alles met granen en heel veel suikers.
Ja, natuurlijk. Het is in Amerika gemiddeld nog slechter dan in Nederland gesteld met de supermarkten. En natuurlijk heb je altijd, wat opvallend is in Amerika, je hebt de hele freaky gezonde mensen die naar de Whole Foods gaan of zelfs nog beter biologische winkels. Maar de rest eet juist vaak ongezonder. En ik vind het, dat eat real food vind ik toch wel een hele, hele mooie. Hè? En wat ik ook snap is dat ze eiwitrijker en koolhydraatarmer aanraden. En op zich heb ik zelf ook zoiets van, we hebben echt niet zoveel eiwit nodig, de gemiddelde persoon die gezond leeft. Maar als je dit aanraadt aan een bevolking met overgewicht, dan zorgt meer eiwit eten ervoor dat je sowieso wat meer verzadiging hebt. Het verzadigt vaak beter dan koolhydraten, dat is al nummer één. En als je je koolhydraten naar beneden gooit, een groot deel van de Amerikaanse bevolking is insulineresistent. En is dus niet zo goed met zijn suikerregulatie. Wanneer ze iets koolhydraatrijks eten wat weinig vezels bevat, ja, dan wordt de bloedsuiker natuurlijk te hoog, gevolgd door een dip. En dan gaan ze vaak nog meer eten. Dus dat is natuurlijk wat je niet wil. En het kan best zijn dat door dit aan te raden, als mensen het echt zouden doen, daar is natuurlijk ook een twijfel over, dat in ieder geval de verzadigingswaarde van je voeding beter wordt en dat je minder last van bloedsuikerdips hebt. Want in bloedsuikerdips pak je niet zo snel iets gezonds.
Nee. Dan ben ik benieuwd hoe ze vanuit het voedingscentrum hebben gereageerd. Ze hebben natuurlijk de schijf van 5. En ik zie staan dat ze vinden dat heel veel richtlijnen erg overeenkomen met hun eigen adviezen. Maar daar heb ik wel mijn vraagtekens bij.
Nee, dat is zeker niet zo. De manier van communicatie is door Robert Kennedy, die dit met de Make America Healthy Again, in ieder geval leus, die communiceert op een hele andere manier en veel meer richting het veroordelen van bewerkte voeding. En daarnaast die omgekeerde driehoek dat is niet. Het voedingscentrum zal het nooit zo communiceren en ze bagatelliseren eigenlijk het verschil. Dus ze hebben dingen ervan uitgepakt die wat meer op lijken op wat het voedingscentrum doet, maar ik vind dit wel echt een heftig verschil echt wel moedig. Een van de dingen die niet moedig zijn nog, is dat ze nog steeds een beperking hebben op verzadigd vet. Sowieso zijn ze wel zeggen van de magere producten zijn niet per se beter, dus ze zijn wat meer op vetrijk, maar dan het verzadigde vet, dat hebben ze nog steeds staan, dat minder dan 10% zou moeten zijn in het voedingspatroon. En dan zie je gewoon dat daar nog steeds angst is om dat heilige huisje omver te schoppen. Want het verzadigd vet in voeding in relatie tot cholesterol is natuurlijk wel een verband. Maar in relatie tot hart- en vaatziekten is natuurlijk nooit op die manier aangetoond. Want ook verzadigd vet, er zijn allerlei bronnen. De een die is beter voor je hart dan de ander. Ik kan me voorstellen dat een McDonald's hamburger ongezonder is voor je hart, maar ook verzadigd, dan een smoothie met kokosvet. Dus dat is die discussie is sowieso al een beetje achterhaald. En ik denk ook dat de wetenschap inmiddels verder is, maar dat de autoriteiten en alle belangen die eronder zitten nog steeds dit niet durven. Dus wellicht is dat de volgende stap. Wat er wel bij stond trouwens, is dat ze nog wachten op meer wetenschap over de vetten. Met andere woorden, ze zouden het liefste zeggen dat dat verzadigd vet niet meer zo interessant is qua richtlijn, maar ze durven het nog niet en wachten op ander onderzoek.
Ja, dus je geeft al een beetje antwoord op de vraag die dan in mijn hoofd speelde. Waarom zijn ze dan zo voorzichtig? Maar je zegt van, omdat men er nog niet aan toe is, of omdat er misschien toch nog belangen op het spel staan?
Ja, dan denk ik, als je dit zou zeggen, dan is het echt een bom. Een bom onder de levensmiddelenwereld en een bom onder de farmaceutische wereld, die daar natuurlijk heel erg op gefocust is. En ook natuurlijk dat verzadigd vetadvies zit overal in verweven. In de Heart Association en al die grote instituten, die hebben het natuurlijk al zo lang verteld. En als dat onderuit gehaald wordt, ja, dan vallen er ook veel ego's om en veel van alles eigenlijk.
Heilige huisjes, het wordt al 60 jaar minimaal verteld, misschien nog langer.
Gigantisch.
Ja.
Ja.
En dan ook wat betreft verzadigd vet, zeg jij, moet ik ook wel weer genuanceerd kijken. Want de ene bron van verzadigd vet is natuurlijk helemaal niet goed. Denk aan McDonald's, maar de andere is prima. Want dat is weer puur natuur en onbewerkt.
Zeker weten. En het is ook zo natuurlijk dat cholesterol heel erg in een kwaad daglicht staat. Maar ik vind het vooral als dat helemaal geoxideerd aan een ontstoken vaatwand geplakt zit. Ja, dan vind ik cholesterol niet zo leuk. Maar als cholesterol gewoon op de juiste manier in het lichaam gebruikt wordt om vaatwanden te helen op een gebalanceerde manier en hormonen te maken, dat is natuurlijk het andere verhaal. En de reden waarom cholesterol geoxideerd vastgeplakt zit aan een ontstoken vaatwand, ja, er zijn veel meer factoren onder. Hè. De verhoogde suiker, metaboolsyndroom. Dus eigenlijk krijgt cholesterol vaak de schuld voor metabolische ontregeldheid. En dat is natuurlijk een veel breder begrip waar heel veel variabelen onder liggen in een leefstijl.
Terwijl, heel kort gezegd, de simpele koolhydraten daar eigenlijk de grootste oorzaak van zijn.
Nou, ik denk dat waarom krijg je verhoogde ontstekingsactiviteit op vaatwanden? Dat heeft sowieso met metaboolsyndroom vaak te maken. Als je overgewicht krijgt, dan verandert er van alles. Dan verandert je bloeddruk, dan verandert je cholesterol dus ook. Verandert ook je bloedsuikerregulatie. En daarnaast heb je ook, als je orgaanvet krijgt, dat je meer ontstekingsstofjes krijgt in je systeem. Verder ook, als je bepaalde dingen eet die je immuunsysteem laten opvlammen, kan ik me voorstellen dat de vaten dat ook niet zo leuk vinden. Ja, en er speelt gewoon zoveel als je weinig beweegt, als je veel stress hebt. Dat draagt allemaal uiteindelijk bij aan het aderverkalkingsproces. En het eten van verzadigd vet is natuurlijk maar een hele kleine invloed. En wat je dan vaak meet aan cholesterolverhoging is een korte verhoging na de maaltijd. En dat is wat anders dan dat je blijvend een verhoogd LDL-cholesterol hebt, wat mogelijk iets zegt over je vaatkwaliteit. Al zeg ik wel, LDL-cholesterol, je kunt er nog 5 of 6 andere markers bij gaan meten in het bloed. Als die allemaal slecht staan, dan is het veel waarschijnlijker dat je alleen maar naar de LDL kijkt.
Dus dat is ook weer te eenzijdig. Ja. Te kort voor de bocht. Oké, dankjewel, Ralf.
Graag gedaan.